Ik geloof in Jezus Christus, Gods enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel, op de derde dag weer opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik stel u voor met mij iets te lezen uit de eerste brief van Petrus, het tweede hoofdstuk. Ik lees u uit de Telos-vertaling, 1 Petrus 2, vers 20 tot 25. Wat voor roem is het als u volhardt terwijl u zondigt en met vuisten wordt geslagen? Maar als u volhardt terwijl u goed doet en lijdt, dat is genade bij God. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor u geleden en u een voorbeeld nagelaten heeft, opdat u zijn voetstappen navolgt. Hij die geen zonde heeft gedaan en geen bedrog werd in zijn mond gevonden, die als hij uitgescholden werd niet terugschold, als hij leed niet dreigde, maar zich overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt, die zelf onze zonden in zijn lichaam heeft gedragen op het hout, opdat wij voor de zonden afgestorven voor de gerechtigheid leven. Door zijn striemen bent u gezond geworden. Want u dwaalde als schapen, maar bent nu teruggekeerd tot de herder en opziener van uw zielen. Tot zover uit het woord van God. Het is waar wat al gezegd is. Die woorden als een klaroenstoot, op de derde dag weer opgestaan uit de doden, die moeten nog 4 weken wachten. Als het er 4 zijn, ik weet niet precies. Maar in elk geval, we gaan ons vanavond bezighouden met die woorden die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Maar u weet nu alvast, als u het nog niet wist, dat daarop de opstanding volgt. En ik kan u verzekeren, als die er niet was geweest, dan hadden we deze woorden ook vanavond niet overdacht. Dan was het uit geweest met Jezus Christus. Dan was aan het leven van een jonge idealist een einde gekomen. En misschien dat een enkeling 2000 jaar later daar nog eens aan zou terugdenken, wat niet waarschijnlijk is, maar dat zou het dan ook wel zijn. Alles wat de Heer Jezus op het kruis heeft volbracht, zou zonder enige betekenis zijn geweest, zonder de opstanding. Maar we kunnen niet alles tegelijkertijd behandelen. Alles in de juiste orde. En laten we beginnen met het merkwaardige feit dat Pontius Pilatus, de Romeinse stadhouder van Judea, een Romeinse provincie in het Romeinse Rijk, een plaats gekregen heeft in deze geloofsbelijdenis. Hier worden maar, behalve de Heer Jezus natuurlijk, 2 mensen genoemd. Maria, zijn moeder, dat is begrijpelijk. Pontius Pilatus, zijn rechter, dat lijkt in eerste instantie onbegrijpelijk. Wat heeft die man ervoor gedaan om het zo ver te brengen dat zijn naam, ik zou bijna zeggen elke dag, maar in elk geval elke week, op duizenden plaatsen op aarde wordt gehoord, waar deze geloofsbelijdenis wordt uitgesproken, heeft geleden onder Pontius Pilatus. Misschien kent u de uitdrukking, die kinderen gebruiken, hocus pocus Pilatus pas. Die eerste woorden komen uit de Eucharistie. In de middeleeuwen waren de mensen erg bijgelovig en als ze hoorden hoe de pastoor zei, hoc est corpus meum, dit is mijn lichaam, en dan wisten ze dat de ouwel veranderde in het lichaam van Christus, dan dachten ze dat is magie. Dus als ze dat nadeden, dan hoorden ze hoc est corpus, maar dat hadden ze niet zo goed verstaan, dan zeiden ze hocus pocus. En het tweede, Pilatus pas, dat waren woorden afkomstig uit de geloofsbelijdenis. Sub Pontio Pilato passus est. Heeft geleden onder Pontius Pilatus. Soms hebben de woorden die kinderen uitkramen een diepere zin dan je zo zou denken. En door een of andere merkwaardigheid citeren ze de misschien wel meest wezenlijke woorden, ach, als je dat zo kan zeggen, uit deze 12 artikelen des geloofs. Maar waarom de naam van Pontius Pilatus? Ik denk dat er minstens 2 heel belangrijke redenen zijn. In de eerste plaats zien we daarmee dat het verhaal van Jezus Christus maar niet een legende is uit lang vervlogen tijden. Er was eens in een tijd die historisch niet bepaalbaar is. Nee. Zijn lijden en sterven speelden zich af midden in de wereldgeschiedenis. Nog niet eens in de geschiedenis van Israël alleen. Hier had ook kunnen staan, heeft geleden onder Caiaphas. Maar dat staat er niet. Met Caiaphas zouden we ook op historische grond hebben gestaan, maar met Pontius Pilatus des te meer. Een traceerbare Romeinse stadhouder, van wie we weten hij regeerde van het jaar zoveel tot het jaar zoveel. Daarmee wordt het lijden en sterven van Christus een deel van de wereldgeschiedenis. Hij is bepaalbaar in tijd en ruimte. Het gebeurde toen en toen, daar en daar. Dat betekent ook zijn opstanding is niet een of andere mythe die zich in een luchtledig afspeelde. Het is traceerbaar, het is aanwijsbaar. Maar ik denk dat de tweede reden waarom Pontius Pilatus genoemd wordt nog belangrijker is. Het is waar, hij is veroordeeld door het Joodse Sanhedrin. Door Caiaphas. Maar die konden het doodvonnis niet uitvoeren. Zonder het doodvonnis van Pilatus zou er geen kruisiging hebben kunnen zijn. En Pontius Pilatus was de vertegenwoordiger van de toenmalige wereld. De wereld, het aardrijk, dat was het Romeinse Rijk. Het aardrijk is een uitdrukking in Lucas en Handelingen die soms gewoon een synoniem zijn voor het Romeinse Rijk, waarover de keizer in Rome regeerde. Maar elke provincie had in de stadhouder een vertegenwoordiger van deze Romeinse keizer. En dit was Pilatus. De heer Jezus was zich bewust van de macht die deze stadhouder had, uiteraard. U zou geen macht tegen mij hebben indien het u van boven gegeven was, zegt hij echter. Er was 1 macht nog groter en sterker dan die van de Romeinse keizer, die vrijelijk kon beschikken over dood en leven. En die macht gedelegeerd had aan de stadhouders, als hoogste rechters in de provincies. Er was 1 macht nog hoger. Dat is ook waar. Ik noem u al tamelijk aan het begin een heel opmerkelijk vers, Handelingen 2 vers 23, waar Petrus zegt in zijn toespraak tot het Joodse volk op de Pinksterdag, dat de Heer Jezus door de bepaalde raad en voorkennis van God is overgegeven. Maar zegt hij er meteen bij, jullie hebben hem door de handen van wettelozen gedood. Daar heb je die 2 grote kanten in het werk van de Heer Jezus. Mensen hebben hem om het leven gebracht. Dat is de historische kant. En Pilatus is de verantwoordelijke daarvoor. Die heeft het doodvonnis uitgesproken en bekrachtigd. En in hem heeft zich als het ware de hele wereld schuldig gemaakt. Aan de dood van Jezus van Nazareth. Maar dat is maar de ene kant, dat is maar de menselijke kant. En als dat de enige kant was geweest, dan hadden wij vanavond nog niet over deze dingen nagedacht. Maar de andere kant is, wat u datzelfde vers in Handelingen 2 vindt, met deze woorden van Petrus. De andere kant is dat hij is overgeleverd naar de bepaalde raad en voorkennis. Voorkennis betekent dat God ervan wist. Raad betekent dat God het zelfs zo besloten heeft. Dat is heel bijzonder. Soms ligt alle nadruk op wat mensen hebben gedaan. Stefanus slingert het in het gezicht. Jullie zijn moordenaars geworden van de rechtvaardigen. Als het om de menselijke verantwoordelijkheid gaat, dan hebben Jood en Heiden samen de handen geslagen aan Jezus Christus. Dan is hij naar hun raad omgebracht. En tegelijkertijd is het de Heer Jezus die in Psalm 22 zegt: Gij legt mij in het stof des doods. Dat is de andere kant. En er is zelfs nog een derde kant. De Heer Jezus zegt in Johannes 10, vers 17 en 18: Niemand neemt het van mij, mijn leven, ik leg het uit mijzelf af. Ik heb macht mijn leven af te leggen en ik heb macht mijn leven weer op te nemen. Zoals hij het gedaan heeft in de opstanding. Want hij werd niet, dat zullen we dan de volgende maal zien, niet alleen maar opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, zegt Romeinen 6, vers 4. Hij is opgestaan uit de doden. Ziet u dat verschil? God heeft deze mens uit de doden opgewekt. Maar deze mens is ook God die zelf opstond uit de doden. Hij rees uit het graf in eigen kracht, want hij is God bekleed met macht. En zo was het ook in de dood. Door mensen omgebracht. Door God gelegd in het stof des doods. Maar ook, hij heeft zijn eigen leven afgelegd. Maar als de naam van Pilatus hier staat, dan is dat omdat wij in de persoon van Pilatus, de vertegenwoordiger van de mensheid, ons gezamenlijk schuldig hebben gemaakt. En waarom is dat zo? Dat vereist nu onze volle aandacht. Wat betekent het dat hij geleden heeft onder Pontius Pilatus? Ik zou het zo kunnen zeggen, wat betekent dat woordje onder? Ik gaf eerst aan, dat betekent ten tijde van. Het is aanwijsbaar in tijd en plaats, daar gebeurde het. Het gebeurde onder dienstbewind. Maar het is meer dan dat. Onder betekent ook dat het gebeurde door toedoen van. Door toedoen van Pontius Pilatus. Maar dat is niet genoeg. Pilatus heeft vele mensen in zijn leven omgebracht. Onnoemelijk veel. Hij was een buitengewoon wrede stadhouder. Dat weten we uit beschrijvingen van anderen uit die tijd. Van niemand kennen we, of nauwelijks iemand kennen we een naam. En als we er al eentje kenden, zouden we er geen avond aan wijden. Waarom was het met Jezus Christus zo heel anders? Dat kwam door de aard van zijn lijden. Maar ik heb u net aangegeven, hij werd door goddelozen omgebracht, maar ook God heeft hem overgegeven in de dood. En dat onderscheid is van het grootste belang. En veel christenen maken dat onderscheid veel te weinig. En daardoor begrijpen wij het lijden van de Heer Jezus ook niet zo goed. Want in het lijden van de Heer Jezus vinden wij diezelfde twee kanten. Vanaf dat hij in het openbaar is opgetreden, je kunt wel zeggen vanaf dat hij kind was, moet hij geleden hebben om het simpele feit dat een zondeloos mens, zoals hij het was, in een zondige wereld alleen al lijdt, omdat zijn zondeloze natuur voortdurend in aanraking komt met de zondigheid van de wereld om hem heen. Dat is geen verzoenend lijden. Dat lijden heeft onze zonde niet weggenomen. Maar het was wel een lijden dat hij van kind af aan zo heeft ervaren. Ik heb het net niet gelezen, maar hier in vers 19 van 1 Petrus 2... Daar staat, dit is genade, als iemand droeve dingen verdraagt ter wille van het geweten voor God, terwijl hij onrechtvaardig lijdt. En in hoofdstuk 3 vers 14 van ditzelfde boek lezen we, al lijdt u ook ter wille van de gerechtigheid, gelukkig bent u. Er is een lijden om des gewetens wil en een lijden om de gerechtigheid. Dat wil zeggen, een lijden doordat er in een wereld leeft die je voortdurend uitdaagt om tegen je geweten in te gaan. En dan om des gewetens willen toch stand te houden, betekent lijden. En nog sterker, een rechtvaardig mens in een onrechtvaardige wereld lijdt. Omdat die wereld niet accepteert dat hij de weg van de gerechtigheid gaat. En zelfs als dat niet het geval was, dan zouden we nog lijden omdat een rechtvaardige zijn ziel moet kwellen in een boze wereld. Zelfs van Lot lezen we in 2 Petrus 2 dat hij zijn rechtvaardige ziel gekweld heeft in het goddeloze Sodom. Dat hadden we niet achter hem gezocht, maar in het Nieuwe Testament lezen we dat van hem. Als het voor hem geldt, hoe moet de Heer Jezus Christus zijn rechtvaardige ziel gekweld hebben in een goddeloze wereld? Dat was lijden. Tijdens zijn hele leven. Zelfs voordat hij aan zijn openbare bediening begon. En vooral ook tijdens zijn openbare bediening. En al dat lijden heeft aan ons heil niets bijgedragen. Sommigen zeggen dat hij in zijn hele leven de toren van God gedragen heeft. Wel, ik ken geen Bijbeltekst waar dat zo staat dat hij de toren van God gedragen heeft. Maar zeker niet tijdens zijn hele leven. Dat komt doordat men verwart het lijden dat God over hem bracht. En het lijden dat mensen over hem bracht. En het geweldige verschil is dit. Het lijden dat mensen over de Heer Jezus bracht is voor ons van de grootste praktische betekenis. Omdat wij in dat lijden deelgenoot zijn. Het lijden om des gewetens wil, dat geeft Petrus hier aan. Kunnen wij net zo kennen als hij het kende. Als ook wij om het geweten stand houden tegenover alle verzoekingen om tegen ons geweten in te gaan. Het lijden om de gerechtigheid zullen we net zo ondervinden als wij stand houden voor de gerechtigheid in een onrechtvaardige wereld. En sterker nog, daar komt bij, zoals je dat ook in de zaligsprekingen vindt, het lijden ter wille van de naam van Christus. Zoals de Heer Jezus leed, omdat hij een getuige was voor de naam van God. Zo zullen consequente gelovigen, zelfs in een tolerante wereld als West-Europa, lijden omwille van de naam van Christus. Dat is allemaal lijden dat wij met hem delen. En dat dus per definitie iets anders is dan het verzoenend lijden. Want dat delen wij niet met hem. Daarin was hij helemaal alleen. Er is lijden dat hij voor ons onderging. Dat is het verzoenend lijden. En er is lijden dat wij met hem en voor hem ondergaan. Dat is het lijden dat hij met ons deelt. Denk aan Romeinen 8 vers 17. Als wij met hem lijden, zullen wij ook met hem verheerlijkt worden. In Filippenzen 3 vers 10 strekt Paulus zich ernaar uit, naar die gemeenschap met het lijden van Christus. Zich één te maken met dat lijden. In 2 Timotheüs 12 zegt Paulus, als wij met Christus verdragen, zullen we ook met hem heersen. Als wij het lijden verduren, zullen we ook delen in zijn heerschappij. Dat is alles het lijden. Dat is het lijden dat hem ook ten deel viel door Pontius Pilatus. Het was lijden dat hij in zijn hele leven heeft ondergaan. Maar ook lijden dat Pontius Pilatus hem toebracht. Als die bevel geeft om de Heer Jezus te laten geestelen, was dat een verschrikkelijk lijden. Het is lijden dat uitbeeldbaar is, zoals dat gebeurd is in de film The Passion of the Christ. Dat lijden kun je uitbeelden. En dan kunnen mensen diep van onder de indruk komen. Terwijl mensen niet beseffen dat alles wat mensen, let goed op, dit is zo belangrijk, dat alles wat mensen de Heer Jezus aangedaan hebben, op zichzelf geen enkele zonde heeft weggenomen. Wij zijn niet behouden door het lijden dat mensen hem aandeden. Wij zijn behouden door het lijden dat God hem aandeed. Het lijden dat mensen hem aandeden, dat doen mensen ons ook aan. Elke consequente volgeling van de Heer Jezus zal datzelfde lijden moeten verduren. Ik heb u een paar voorbeelden daarvan gegeven. Maar het lijden dat hij voor ons onderging, voor onze zonden, daarin staat hij helemaal alleen. U weet dat de geloofsbelijdenis van Nicea eigenlijk een uitgebreidere versie is van de 12 artikelen des geloofs. En daar staat het ook in vermeld, dat hij mens geworden is om onze zonde. Het was om onze zonde dat hij geleden heeft. En dat heeft hij geleden onder Pontius Pilatus, maar niet door toedoen van Pilatus. Maar door toedoen van God zelf. In psalm 22 vindt u een heel groot gedeelte van de eerste helft van die psalm. Een beschrijving van het lijden dat mensen hem aangedaan hebben. Ze worden daar vergeleken met honden en leeuwen en boosdoeners. En het is een opsomming van alles wat mensen hem aandeden. Maar er is niets in die opsomming dat niet vele, vele volgelingen van de Heer Jezus in de eeuwen daarna niet net zo hebben ondergaan. En ik zeg het met vrijmoedigheid, sommigen hebben langer moeten lijden en meer pijn moeten verduren, zijn langer aan kwellingen blootgesteld geweest dan de Heer Jezus Christus. En dat kan ik gerust zeggen, want wat mensen hem aandeden, dat is niet zijn verzoenend lijden. Dan hebben andere martelaren voor het geloof nog veel en veel meer en over veel langere tijd uitgesmeerd te verduren gekregen. Maar in vers 2 van Psalm 22 staat: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Waarom hebben zoveel gelovigen het lijden dat ze moesten ondervinden zo manhaftig, zo dapper, zo overgegeven kunnen verdragen? Omdat er één ding was waar ze absoluut zeker van waren. En dat is dat God hen niet zou verlaten, zelfs in het ergste lijden. En dit is lijden van een andere categorie. Dat de Heer Jezus op het kruis moest zeggen, in die uren van duisternis: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En het antwoord op dat maar waarom komt enkele versen later: nochtans zijt gij de Heilige. Omdat zoals 2 Korinthe 5 vers 21 het zegt, de Heer Jezus op het kruis tot zonde is gemaakt. En toen moest een heilig en rechtvaardig God zijn aangezicht van hem afwenden. Dat is het antwoord op de vraag. Geen martelaar is ooit door God verlaten, juist niet. Nooit was God zo dicht bij hen als juist in die uren van de marteling. Niet wat mensen hem aandeden heeft ons behouden, maar wat God hem heeft aangedaan. In Zacharia 13 lezen we, en ik neem aan dat het op de Messias betrekking heeft, hoewel anderen dat anders uitleggen, dat hij daar zegt: hoe komt gij aan die wonden in uw handen? Zo staat het in de Statenvertaling. En dan is het antwoord: daarmee ben ik geslagen in het huis van mijn liefhebbers. Als die woorden op de Messias betrekking hebben, dan gaat het daarom lijden dat mensen hem hebben aangedaan. Mensen die hem eigenlijk geacht werden lief te hebben, zijn eigen volksgenoten. Dat is vreselijk lijden. De wonden in zijn handen, in zijn voeten, in zijn zijde is wat mensen hem hebben aangedaan. Maar in het volgende vers van Zacharia 13 vers 7 lezen we dat God zelf zegt: zwaard waak op tegen mijn herder, tegen de man die mijn metgezel is, en sla die herder. Dat is het grote verschil. Nu zijn het niet meer mensen die hem leed aandoen. Nu is het God. Ik citeer nogmaals Psalm 22. Gij legt mij in het stof des doods. Dat is het grote verschil. En uit Matteüs 26 weten we dat die woorden uit Zacharia 13 inderdaad op de Heer Jezus betrekking hebben. Niet de geestels van mensen hebben mij gered, maar het zwaard van God, dat opgeheven werd tegen de man Gods. Zo hebben we het gelezen in 1 Petrus 2. Hij die geen zonde gedaan heeft, van hem lezen we dat hij onze zonden gedragen heeft op het hout. Ik herinner me nog als kind hoe mij dat verwarde. Want ik hoorde van verschrikkelijke dingen die de Heer Jezus werden aangedaan door mensen. En ik voelde al het probleem dat ik nu probeer uit te leggen. Want tegelijkertijd hoorde ik over het feit dat God het oordeel dat ik verdiend had op hem legde. En ik begreep niet hoe God het oordeel over de Heer Jezus kon voltrekken door middel van goddeloze mensen. En het antwoord luidt: in feite is dat ook niet zo. Het moment waarop de boosheid van de mens zich op het vreselijkst openbaarde, namelijk door de edelste mens die ooit op aarde geleefd heeft de verschrikkelijkste terechtstelling te laten ondergaan die mensen ooit hebben uitgevonden. Op dat moment dat de boosheid van de mens zich zo manifesteerde. En dus het duidelijkst bleek waarom de mens verzoening nodig had. Omdat zijn zondigheid, zijn boosheid, zijn ongerechtigheid daar zo verschrikkelijk zich openbaarde. Dat was het moment waarop Gods zwaard zich tegen hem verhief. In Gethsemane heeft de Heer Jezus niet tegen dat lichamelijk lijden opgezien. Als dat het was, dan moet ik heel eerlijk zeggen, dan hebben veel martelaren het er beter afgebracht. Die blijmoedig de dood onder ogen hebben gezien, niet allemaal, maar velen wel. En al die verschrikkelijke martelingen, folteringen hebben verduurd. Maar dat is niet waar de Heer Jezus tegenop zag. Dat denken wij gemakkelijk, omdat dat lichamelijke lijden voor ons enigszins, of maar heel weinig, invoelbaar is. Daar kunnen we ons iets bij voorstellen. Maar waar de Heer Jezus zo verschrikkelijk tegenop zag in Gethsemane, was die drinkbeker van het lijden die de Vader hem gaf. Als ik het zo uitdrukken mag, Caiaphas en Pilatus en Herodes, die boden hem ook een drinkbeker aan en die was zeer zwaar. Daar zou ieder van ons misschien wel heel erg tegenop zien. Hoewel als je een martelaar zou moeten zijn, zou God je daarvoor genade geven misschien, om dat blijmoedig te ondergaan. Maar waar de Heer Jezus zo verschrikkelijk tegenop zag, waarom hij zo bedroefd en beangst was tot de dood aan toe, dat was die drinkbeker niet van mensen. Maar die drinkbeker van God, waarin onze zonden gemengd waren. Daarom zegt hij, als de soldaat hem tegemoet treden en Petrus het zwaard trekt, de beker die de Vader mij heeft gegeven, zou ik die niet drinken? Niet de beker die de Satan mij heeft gegeven. Niet de beker die Caiaphas en Pilatus mij aanreiken. Maar de drinkbeker die de Vader mij heeft gegeven. In die 3 uren van duisternis ging het niet langer meer om Jezus Christus tegenover Caiaphas en Pilatus en Herodes. In zekere zin zelfs niet eens tussen de Heer Jezus en Satan. Want Caiaphas, Pilatus en Herodes waren niets anders dan de aardse werktuigen van Satan. Maar op het kruis ging het om een heilig en rechtvaardig God enerzijds en de mens Jezus Christus anderzijds. Een volkomen zonderloze die tot zonde gemaakt was. Hij moest volkomen zonderloos zijn. We hebben het viervoudige getuigenis. Nog wel meer, maar deze 4 spreken zo heel in het bijzonder. Hij die geen zonde gedaan heeft, zegt 1 Petrus 2. Hem die geen zonde gekend heeft, zegt 2 Korinthe 5 vers 21. In hem was geen zonde, zegt 1 Johannes 3. En hij is in alle dingen verzocht, uitgenomen, uitgezonderd de zonde, zegt Hebreeën 4. Dat moest ook zijn. Hij moest de zondeloze zijn. In Psalm 49 lezen we, niemand kan een broeder loskopen. Te hoog is de prijs. Een goddeloze kan niet voor een goddeloze de straf dragen. Kan geen plaatsvervanger zijn voor een andere goddeloze, want hij heeft genoeg aan zijn eigen zonde. Het kon slechts een zondeloze zijn, maar realiseren we ons hoe gemakkelijk we dat zeggen? Een zondeloze. Als het al zo verschrikkelijk was voor de Heer Jezus, als zondeloze, als volmaakt rechtvaardige, te leven te midden van goddelozen en onrechtvaardigen. Wat betekende het dan voor hem om die drinkbeker van de Vader voor zich te zien? Want dat zou betekenen tot zonde gemaakt te worden. Niet de slagen, de geestelslagen van Pilatus. Niet de spijkers aan het hout. Beangstigden hem. Maar het was een andere angst die voor ons nauwelijks invoelbaar is. De angst van een zondeloze die tot zonde gemaakt gaat worden. Niet alleen maar met onze zonden beladen wordt. Dat zegt 1 Petrus 2. Hij heeft op het hout, op het kruis, dus niet tijdens zijn hele leven zoals velen zeggen, maar op het kruis, op het hout, onze zonden gedragen. Dragen is daar hetzelfde als in Jesaja 53. Dat betekent uitboeten, uitwissen. De straf ervoor ondergaan. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Dragen betekent uitwissen. Wegdoen van voor Gods aangezicht. Hij heeft onze zonden gedragen op het hout. Maar in 2 Korinthe 5 wordt het nog veel sterker uitgedrukt. Ik citeer het al een paar keer. Hij werd tot zonde gemaakt. Alsof alle zonden van de wereld en de hele macht van de boosheid werd geïdentificeerd met hem, zodat als God hem zou raken, daarmee de macht van de zonde in het hart gebroken zou worden. Hij heeft hem tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. De rechtvaardige werd tot zonde, opdat zondaars tot rechtvaardigen zouden worden. Maar nogmaals, wat is het makkelijk gezegd? Tot zonde gemaakt te worden. Terwijl de Heer Jezus voor die gedachte zo is teruggedeinsd. En toch kon hij juist omdat hij de zondeloze was zeggen, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En zo gaat hij naar het kruis, niet in de eerste plaats bevreesd voor geestels en spijkers. Maar opziend tegen dat afschuwelijke, tot zonde gemaakt te worden. Dat is niet meer door toedoen van Pilatus. Dat is wel onder Pilatus. Maar ik heb u gezegd, het gebeurde wel op het moment dat de boosheid van de mensen op het hoogst openbaarde. Als kind probeerde ik me voor te stellen hoe het heel anders had kunnen gaan. En misschien had ik dat wel liever gewild. De Heer Jezus komt in deze wereld en we ontvangen hem met open armen. Eindelijk iemand die onze zondeproblemen komt oplossen. Waar we al zo lang naar uitgezien hebben. En wenend staan we erbij als hij naar het kruis gaat om daar dat werk op zich te nemen. Wel, er waren vrouwen in Lucas 23 die weenden toen hij zijn kruis op de schouders droeg naar Golgotha. Maar de meeste mensen hebben hem uitgejouwd en bespot. Het moment dat hij het offer voor onze zonde was, was hetzelfde moment waarop onze boosheid op het hoogst aan het licht kwam. Ik zal mijn zoon zenden, zegt de man in de gelijkenis, hem zullen zij ons zien. Toen God zijn zoon zond in deze wereld, wist hij dat mensen hem niet zouden ontzien, maar dat mensen hem aan een kruis zouden slaan. Niet zomaar doden. Zelfs de dood die Abraham van plan was te voltrekken aan Isaac is nog een redelijk zachte dood. Eén snelle beweging van het mes en het leven wordt afgesneden. Maar de kruisiging is de meest vreselijke vorm van terechtstelling die mensen hebben uitgedacht. De kruisdood. Hij is gehoorzaam geworden, zegt Filippi 2, tot aan de dood van het kruis. Nooit hebben mensen zich vreselijker geopenbaard. En hij heeft dat alles ondergaan. Hij is gekruisigd en hij is gestorven. Hij heeft de schande van dat kruis veracht. Hij heeft het kruis verdragen en de schande veracht, zegt Hebreeën 12. Maar God had het zo beschikt dat deze boodschap de wereld in zou gaan. Nu voelen wij dat niet meer zo. We dragen een kruis, of je het meent of niet, maar niemand stoot zich daaraan. Misschien in Saoedi-Arabië als je dat zou doen, waarschijnlijk wel, maar hier in Nederland niet. Het is een ereteken geworden. Maar dat was de boodschap waarmee de apostelen deze wereld in gingen. Daarom moest dat kruis genoemd worden in deze geloofsbelijdenis. De apostelen gingen, zo zei de legende, het weet u wel, ze hebben alle 12 een artikel bijgedragen aan deze 12 artikelen des geloofs. Elk zijn eigen artikel hebben ze samengevoegd. Met deze boodschap zouden ze de wereld ingaan. Een boodschap waar in het midden sprake is van een kruis. Mensen die gekruisigd werden, dat waren de ergste misdadigers die er waren. Een slaaf die zijn meester vermoord had bijvoorbeeld. Dat soort verschrikkelijke dingen. Rebellen tegen de koning. Lang niet elke halsmisdaad werd met een kruisiging gestraft. Alleen de allerergste. Zo heeft God het beschikt. Omdat het niet zou zijn uit de wijsheid van deze wereld, maar uit de dwaasheid van God, dat mensen tot geloof zouden komen. Men heeft wel eens gedacht dat Paulus in Athene weinig invloed heeft uitgeoefend, dat weinig mensen tot geloof zijn gekomen omdat hij het daar al te filosofisch wilde aanpakken. Hij sloot zich aan bij de filosofie van de Stoïcijnen en de Epicureërs om daardoor gesprek op gang te krijgen, daardoor ook voor hen, bij hen ingang te kunnen vinden. Maar uiteindelijk moest hij toch vertellen waar het allemaal om ging en dan vertelt hij over een mens die uit de doden is opgestaan en dan wenden de mensen zich spottend af. Er komt nauwelijks iemand tot geloof. En dan komt hij op zijn volgende station, dan komt hij in Korinthe. Het is niet zeker dat het zo is hoor, maar het is wel merkwaardig als hij naar Korinthe toe gaat. Dan lezen we in 1 Korinthe 2, hij had zich voorgenomen onder jullie niemand niets te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Mensen die zeggen, ik ben al die leerstellingen helemaal niet geïnteresseerd. Voor mij gaat het alleen maar om Jezus Christus, die gekruisigd, die misbruiken de schrift. Ik durf u ronduit te vertellen, het zou treurig zijn als u niet meer wist dan dat. Voor christenen is er onnoemelijk veel meer dan dat. Het is maar één deel van één artikel. Er zijn 12 artikelen en dan valt er nog een hele hoop te weten. Dat is vrome praat. Paulus zegt dat als hij naar heidenen toe gaat, afgodendienaars, dat bent u toch niet? En ik denk, nu kom ik niet met de wijsheid van deze wereld, van de Stoïcijnen en de Epicureërs. Ik kom met de grootste dwaasheid. Dat ik ga verkondigen dat het heil gelegen is in een gekruisigde. En Paulus wist onnoemelijk veel meer dan dat, en dat hoort u ook te weten. En in Korinthe ontstaat een heel grote gemeente. Een lastige gemeente, maar dat geeft niet. Het waren toch allemaal gelovige mensen. Een grote gemeente. Is dat niet wonderlijk? De boodschap van de gekruisigde. In het hart van onze geloofsbelijdenis staat dat wij ons heil gevonden hebben in een gekruisigde. In iemand die voor het oog van deze wereld niet anders kan zijn dan de grootst denkbare misdadiger. Dat is de wijsheid zoals Paulus het verder uitlegt in 1 Korinthe 1. De wijsheid van God tegenover de dwaasheid van de wereld. Je kunt ook zeggen het schijnbaar dwaze van God tegenover de schijnbare wijsheid van deze wereld. Pas keek ik nog weer eens door wat mijn vader allemaal geregeld heeft voor zijn begrafenis. Hij hoopt van de week 90 te worden. En ik hoop dat het nog heel lang duurt voordat het zover is. Maar tja, als iemand zo oud is, is het goed om het nog eens allemaal door te lezen. En één regel die mij trof als een soort motto, iets dat misschien wel op de kaart zou moeten, is een dichtregel van Isaac da Costa. Deze bekeerde Jood. En die ene dichtregel luidt, in het kruis zal ik eeuwig roemen. Christenen zijn mensen die eeuwig roemen in het kruis van de Heer Jezus. Het kruis van de schande. Het kruis van de verschrikking. De verschrikking van de zonde. De verschrikking van wat mensen en rechtvaardigen kunnen aandoen. Maar ook de plaats waar God op datzelfde moment dat mensen zo tekeer ging, waar God heil heeft bereid. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen, zegt Jesaja 53. Niet omdat God iets tegen hem had. Als je het al zo wil zeggen, de toren van God was op hem. Dan betekent dat niet dat God boos op hem was. Gods toren richtte zich tegen de zonden waarmee hij beladen werd. Onze zonden, niet de zijne. God was niet boos op hem. Maar God was vol liefde jegens ons. God wilde nog liever dat zijn eigen zoon deze verschrikkingen zou ondergaan dan dat wij verloren zouden gaan. En de Heer Jezus wilde nog liever dat hij deze vreselijke drinkbeker moest drinken tot de droesem toe, dan dat wij verloren zouden gaan. En daarom zijn wij mensen die zeggen in het kruis zal ik eeuwig roemen. Er staat voor alle duidelijkheid ook achter, hij is gestorven. Toen hij zei het is volbracht, was het letterlijk nog niet volbracht. Maar zelfs voor het kruislijden zei hij al in Johannes 17, ik heb het werk voleindigd dat u mij te doen hebt gegeven. Toen moest het nog helemaal beginnen, zouden we zeggen. Maar hij stelt zich in gedachten achter dat kruis. En als hij zegt het is volbracht, dan is dat ook anticiperend, vooruitgrijpend naar de opstanding. Want menselijk uitgedrukt, als hij gezegd had het is volbracht en hij zou niet gestorven zijn, dan was het werk niet volbracht. Het is vooruitgrijpend, maar dat kan, dat mag hij. Hij staat boven en buiten de tijd. Nee, hij moest de dood in. Hij moest, zoals Hebreeën 2 het zegt, zelfs de dood smaken. Hij moest sterven. En ook niet alleen maar sterven aan een kruis, om daarna weer aan dat kruis tot leven te komen, zo had het ook kunnen gaan, maar nee, hij moest ook nog begraven worden. Het moest echt helemaal ten einde lopen met Jezus van Nazareth. Gestorven en zelfs begraven. Daardoor werd het ook een echte opstanding. Een opstaan vanuit de dood. Dat is wat anders dan levend worden aan het kruis. Nee, hij is echt gestorven. Hij heeft de dood gesmaakt. Op zichzelf is dat ook alweer zo'n mysterie. Mensen die geboren worden in deze wereld, worden geboren om te leven. Hij werd geboren om te sterven. In Hebreeën 10 wordt Psalm 45 geciteerd. Psalm 40 geciteerd. Waar de Heer Jezus zegt in de versie zoals het in handen Hebreeën 10 staat: Gij hebt mij een lichaam toebereid. Waarom? Waarom heeft God hem een lichaam toebereid in de schoot van moeder Maria? Opdat hij het brandoffer en slachtoffer, het zondoffer en het schuldoffer kon worden. Het staat in diezelfde psalm. In datzelfde citaat in Hebreeën 10. Hij is geboren om te sterven. Hij is een weinig minder geworden dan de engelen, opdat hij voor alles de dood zou smaken. Zo zegt Hebreeën 2 het. Hij is de levensvorst. De levensvorst. Hij is het die in zichzelf als de zoon van de Vader het leven heeft. En het leven is. En het leven geeft. Maar het was zo met ons gesteld dat wij dat leven nooit konden ontvangen. Als de levensvorst niet in de dood ging. Ik heb u straks gezegd. De rechtvaardige werd tot zonde gemaakt. Opdat zondaren rechtvaardiger zouden worden. Maar zo is het hier ook. De levensvorst ging in de dood. Opdat dode mensen zouden leven. Wij dan gerechtvaardigd door het geloof. Maar dan sterker dan dat. Niet alleen gerechtvaardigd wat onze zonde betreft. Maar wij die dood waren in onze misdaden en zonden. Zo zegt Efeze 2 en Kolosse 2 dat. Dood. Hij de levende was de enige die ons uit die dood kon bevrijden. Die dood is als een gevangenis waarin we gebonden lagen. Die dood is als een gevangenis, een bewaarplaats waar we niet uit bevrijd kunnen worden en waar we onszelf niet uit kunnen bevrijden. Behalve door één die buiten die gevangenis is. Hij is de levende. Maar die als de levende ingaat in die gevangenis, in het rijk van de dood binnengaat, om van binnenuit als het ware die gevangenis op te blazen. De levende ging in de dood om ons die in de dood lagen tot het leven te brengen. Onze toestand was heel wat erger dan dat wij zondaren waren. In die zin dat we zondige daden hadden gedaan. Ook dat was een probleem, dat moest ook opgelost worden, als ik het even zo technisch mag zeggen. Daarom moest hij onze zonden dragen. Maar het ging verder dan dat. De wortel van ons leven was verkeerd, was boosaardig. Daarom moest hij tot zonde gemaakt worden. Daar ging het om de wortel van al onze zonden. Dat zijn de daden, die komen uit die verkeerde boom. Dat probleem van de zonde is nog zwaarder dan het probleem van de zonden. Daarom werd hij tot zonde gemaakt. Maar het is nog erger dan dat. We waren dood. En daarom moest de levende in de dood gaan. Opdat doden tot het leven zouden komen. Hij heeft ons opgezocht tot de plaats waar wij waren. En hij heeft van binnenuit onze gevangenis geëxplodeerd. Opdat degene die, zoals Hebreeën 2 vers 14 het zegt, hun hele leven door uit angst voor de dood in de slavernij gebonden waren, vrij zouden worden. bevrijd uit de macht van de dood. Levende mensen, het echte leven, het waarachtige leven. Niet het leven van de eerste Adam. Van nature dragen wij het beeld in onze lichaam en is dat toch altijd het geval, want ons lichaam deelt nog niet in de verlossing. Daarom wachten we nog op de verlossing van ons lichaam, zegt Romeinen 8. Maar innerlijk, wat de inwendige mens betreft, waren we van nature dode mensen die vernieuwing nodig hadden, die leven nodig hadden. Daarom heeft God ons levend gemaakt met Christus. Hij kwam ons domein binnen en heeft, toen hij opstond uit de doden, toen al in de geest elk van ons die in hem zouden geloven, meegenomen uit de dood. Zoals Romeinen 6 zegt dat wij met Christus gekruisigd zijn, zijn we ook met hem gestorven, met hem begraven. En toen hij opstond uit de doden, nam hij ons mee. Wij zijn met hem levend gemaakt. En zelfs wat de hemelvaart betreft, in hem gezeten in de hemelse gewesten, zegt Efeze 2 vers 6. Is het niet wonderlijk? Hier staan maar een paar werkwoorden. Hij heeft geleden, is gekruisigd, is gestorven, is begraven. Maar wat is daar veel mee verbonden? Dat moet je er wel een beetje bij denken. Het is maar heel kort. Ik heb u al gezegd, in de geloofsbelijdenis van Nicea wordt het uitvoeriger verteld wat dat allemaal betekent. Maar hoe uitvoeriger je zo'n geloofsbelijdenis maakt, hoe meer vraagtekens je er ook bij kan plaatsen bij allerlei formuleringen. Hier staat het zo kort, dat er voor vraagtekens gelukkig geen plek is. Maar als je dit verkondigt in de wereld, dan zeg je, hij heeft geleden voor jou. Hij is gekruisigd voor jou. Hij is gestorven voor jou. Maar ook straks, hij is op de derde dag opgewekt voor jou. Daarom is het een geloofsbelijdenis. In die geloofsbelijdenis spreek je niet alleen maar historische feiten uit. Maar het is een belijdenis van je geloof. En daarmee zeg je, alles wat met Jezus van Nazareth gebeurde, is voor mij van de allergrootste betekenis. Want ik ben met hem gekruisigd. Ik ben met hem gestorven. Ik ben in hem en met hem opgestaan tot een nieuw leven. En als je dat gezegd hebt, dan kom je weer terug bij dat eerste werkwoord. Want op het moment dat je met Christus bent gestorven en opgewekt, begint het lijden met Christus. Is dat niet merkwaardig? Er is vaak in de kerkgeschiedenis twist over geweest. Moet je nu bij het lijden van Christus denken aan verzoening door voldoening, zoals het wel is uitgedrukt? Verzoening ook door plaatsvervanging? Is hij het plaatsvervangende offer dat in onze plaats stierf? Ja, heeft de orthodoxie altijd gezegd. Nee, hebben vele anderen, ook al sommige kerkvaders of halve kerkvaders, zoals Origenes gezegd. En later ook velen in de vrijzinnigheid. Nee, het lijden van sterven is niet. Het lijden en sterven van Christus is niet als een primitief offer waarbij een vader zijn zoon offert. Het gaat er veel eer om dat Christus als de volmaakte mens in een boze wereld de uiterste consequentie van de gerechtigheid heeft gedragen. En zo moeten wij ook leven. Hij heeft ons een voorbeeld nagelaten. Dat staat hier notabene in 1 Petrus 2. Daar staat het toch duidelijk. Ja, maar er staat ook even duidelijk in 1 Petrus 2 dat hij onze zonden gedragen heeft op het hout. Daarom is het beide zo belangrijk. En daarom mag je er ook niet mee ophouden om te zeggen, gelukkig, hij is voor mijn zonden gestorven en nu ben ik met hem opgewekt tot een nieuw leven. En dat is het dan. En nu is het kwestie afwachten op de hemel. Nee, dan begint het eerste. Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus. Wij lijden onder de andere machthebbers. Er zijn er velen die lijden. Velen. In de afgelopen jaren waren het gemiddeld 160.000 christenen die per jaar hun leven lieten om het geloof in de Heer Jezus Christus. Dat hadden we niet gedacht. Weet u dat de 20e eeuw de eeuw is waarin de meeste christenen, in absolute getallen uitgedrukt, hun leven voor Christus hebben verlaten? Niet die eerste eeuw van de Romeinse tijd en de Romeinse vervolgingen, maar de 20e eeuw. En dat gaat nog steeds zo door. 160.000 per jaar. Als je een volgeling van de Heer Jezus bent geworden, of laat ik het anders zeggen, als je een geredde zondaar bent, dan word je een volgeling van de Heer Jezus. Dat hebben velen zich zo nog niet zo goed gerealiseerd. Die denken dat met rechtvaardiging over het geloof, dat je dan het hoogste bereikt hebt. Dan heb je niet het hoogste bereikt, dan heb je het begin bereikt. Dat is heel mooi. Ik wou dat ieder in deze zaal dat kon zeggen, dat hij gerechtvaardigd was door het geloof. Maar dat kun je vanavond nog leren zeggen. Alsof jij bij het voet van het kruis weet te buigen en je zonde beleidt voor de Heere God. En in je hart de Heer Jezus toelaat. Als je hem aanneemt als je heiland en verlosser en zaligmaker. Maar dan ben je er niet, dan begint het pas. Dan ben je geschikt voor de hemel, maar ik gun u nog heel veel jaren op aarde. En in die jaren op aarde bent u geroepen om een volgeling van Jezus Christus te zijn. De weg tot de heerlijkheid heeft twee sleutels. De ene sleutel vind je negatief in Romeinen 3, want alle hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Met andere woorden, als je vergeving van zonde ontvangt, als je verlost en gerechtvaardigd bent, dan kom je wel in de heerlijkheid Gods. En dat is waar, dat is de ene sleutel, dat is de bekering. Maar de andere sleutel vonden wij in Romeinen 8, vers 17. Als wij met hem lijden, zullen wij met hem verheerlijkt worden. Nou, dat hoort er ook bij. Niet alleen maar bekering, niet alleen maar rechtvaardigmaking, maar navolging. Navolging. Als iemand geen volgeling van de Heer Jezus is, of er althans niets van laat zien in zijn praktische leven, dan mag je daar eerlijk een vraagteken bij plaatsen of zo iemand wel bekeerd is. Want Jezus als heiland is niet los verkrijgbaar. Als je hem aanneemt als je heiland, neem je hem ook aan als je Heer. En als je hem als je Heer gaat navolgen, dan zul je met hem lijden. Voor de Heer Jezus was er geen andere weg tot de heerlijkheid. Vanwege de vreugde die voor hem lag, dat was de heerlijkheid. Heeft hij het kruis verdragen en de schande veracht. Er was voor hem geen andere weg naar de hemelse heerlijkheid dan de weg van het lijden. Niet vanwege zijn persoon, want zijn persoon betrof had hij zo kunnen terugkeren naar de heerlijkheid. Maar naar de raad en voorkennis van God was er geen andere weg naar de heerlijkheid dan via het lijden. En voor u en voor mij is er ook geen andere weg. Ook al leven wij in een tolerant land, het is in elk geval de consequente navolging van Jezus Christus. En bij ons is het niet onder Pontius Pilatus, maar er zijn andere machthebbers. En uiteindelijk gaat het om het feit dat ook Pontius Pilatus maar een aards werktuig was van de geestelijke macht. En de geestelijke machten zijn nog precies dezelfde als in die tijd. Is de weg. Iemand in die oude heidense wereld, de 12 artikelen des geloofs beleed. Het is een geloofsbelijdenis. Wie ze beleed, die zei daarmee, daar kun je mij ook op aanspreken op deze woorden. Zoals Jezus geleden heeft onder Pontius Pilatus. Wel, daarvoor geldt wat hier Jezus zelf zegt in Johannes 15 en 16. Als ze mij vervolgd hebben, zullen ze ook jullie vervolgen. Jullie zijn niet meer dan ik. Het deel dat mij is toegemeten in deze wereld, dat is het deel dat ze jullie ook zullen toemeten. Dat is niet het verzoenend lijden nogmaals, dat was het lijden van de kant van God. Maar wat mensen hem hebben aangedaan, dat is ook de weg voor de discipel. En dat is mijn laatste vraag aan u vanavond. De andere belangrijke vraag is of u verzoend bent met God. Of ook u mag weten dat uw zonden daardoor hem zijn uitgeboet, die ook voor u tot zonde gemaakt is op het kruis. Maar de andere vraag is of het ooit wel diep tot u is doorgedrongen. Wat de Heer Jezus zelf gezegd heeft. Ze zullen jullie niet beter behandelen dan ze mij behandeld hebben. Hoe komt het dan dat er toch wel altijd mensen zijn die voor Jezus kiezen? Terwijl als het ze eerlijk wordt uitgelegd, dit de weg is die ze op aarde hebben te verwachten. Consequente navolging betekent op zijn minst onbegrip. Op zijn minst dat je niet begrepen en uitgelachen wordt. En in het ergste geval de marteldood. En er zijn nog vele vormen van lijden tussenin. Waarom kiezen mensen daar altijd weer voor? Omdat hun overkomt wat de apostel overkwam op de opstandingsdag. En wat Paulus overkwam op de weg naar Damascus. Waar hij de heerlijkheid van Christus zag. En dan laat hij alles vallen. Zoals Filippi 3 het beschrijft. Dan is alles wat hij tot dusver als voorrecht en een zegening had beschouwd, nog maar vuilnis en drek. En hij laat het los om Christus te winnen. Ook al betekent dat de gemeenschap van zijn lijden, staat in Filippi 3. Dat wil hij zelfs graag. Hij wil zo dicht bij hem horen dat hij die gemeenschap met zijn lijden aan den lijve wil ondervinden. En net als hem door de dood heen, dat was ook voor hem de marteldood, wilde komen tot de opstanding uit de doden, net als de Heer Jezus. Als je aan Paulus gevraagd zou hebben, zou hij niet liever de opname van de gemeente meemaken, is toch veel mooier. Dan zou hij gezegd hebben misschien wel, maar dan zou ik niet zo op hem geleken hebben. Dan zou ik hem niet zo hebben nagevolgd, dat ik ook, net als hij, de marteldood zou ondergaan en net als hij zou komen tot de opstanding uit de doden. Zo wil ik op hem lijken. Zo wil ik me één maken met hem. Waarom toch, Paulus? Omdat ik hem gezien heb op de weg naar Damascus. En ook daarna. Omdat ik zijn heerlijkheid heb onderscheiden. Een heerlijkheid zo groot. Dat ik er alles voor over heb. Om eenmaal hem in heerlijkheid te aanschouwen. Tot in eeuwigheid. En in die eeuwigheid. En in die heerlijkheid bij hem te zijn. Dat is de weg voor de Christen. Dat is wat je allemaal zegt. Als je deze artikelen des geloofs tot de jouwe maakt, tot de uwe maakt, en ze beleidt in deze wereld. Hij leed, en ik leid met hem. Hij werd gekruisigd, en ik ben gekruisigd met hem. Hij stierf, en ik ben gestorven met hem. Hij werd begraven, en ik ben begraven met hem, symbolisch in de doop. Lees Kolosse 2. Hij is opgestaan. En ik ben opgestaan met hem. Dat is geloofsbelijden. En over dat heerlijk, over die opstanding van het geloof uit de doden. Als een wonderbare uitspraak van het geloof. Hopen we de volgende keer na te denken. Mag ik het u nog één keer vragen? Voor heel velen van ons zou één van die twee vragen wel eens heel gewichtig kunnen zijn. De eerste vraag is, kent u Jezus als heiland? Als u daar vragen over hebt, of u begrijpt niet precies wat dat betekent. Of u weet niet goed hoe u Jezus vandaag, vanavond als heiland zou kunnen vinden. Blijf dan alsjeblieft na. En spreek met een van ons. Zodat we het u nader uiteen kunnen zetten wat dat betekent. Maar de andere vraag is. En die is net zo belangrijk. En dan gaat het net zo goed om de heerlijkheid. Bent u een volgeling? Zo consequent achter hem aan. Dat u met hem bereid bent de beker van het lijden te drinken. Niet van de zondevergeving. Niet het verzoenend lijden. Maar het lijden om de gerechtigheid. Het lijden om het geweten. Om zo bij hem in de heerlijkheid te komen. Langs die weg. Die beide vragen leg ik voor u neer. Zullen we samen bidden. Heere God, we willen die twee vragen ook bij u neerleggen. Ik wil u bidden voor elk mens in deze zaal die nog niet van harte en vrijmoedig kan zeggen, Jezus is mijn heiland. Heel persoonlijk. Die daar nog mee topt en problemen daarmee heeft. Of misschien daar helemaal niet mee topt, omdat hij of zij pas vanavond voor het eerst in het leven met deze vraag geconfronteerd wordt. O God, laat zulke mensen niet los, totdat ze vanavond nog de zekerheid en de vreugde van het geloof mogen ontvangen. Zodat ze weten, hij heeft ook voor mij geleden. Hij is ook voor mij gestorven. Hij is ook voor mij gekruisigd. Hij is ook voor mij begraven. Hij is ook voor mij opgestaan. Ik ben met hem gekruisigd, gestorven, begraven en opgestaan. Maar ik bid u ook hier voor elk van ons die met deze vraag meer en meer ernst moeten maken. Ben ik een discipel van de Heer Jezus? Heb ik hem niet alleen als heiland, maar ook als de Heer van mijn leven aanvaard? Wandel ik in zijn voetspoor? Ben ik een consequente navolger, een discipel van hem? Of probeer ik te schipperen en tegelijkertijd bevriend met deze wereld te blijven? O Heer, help ons om de weg achter u aan te gaan. Heer, we weten waar die weg eindigt, in de heerlijkheid. Geef dat we daarom moed mogen vatten, ook al is het een zware weg.
Want die weg van de consequente navolging, die eindigt daar waar u bent. Zodat ook wij om de vreugde die voor ons ligt, het lijden als niets achten, om achter u aan te gaan, om eenmaal in diezelfde heerlijkheid aan te komen. O God, raak onze harten aan en vernieuw ons. Zet ons weer in het spoor van die navolging, als het daaraan ontbreekt bij ons. Help ons, Heer, en schenk ons de kracht die we van onszelf niet hebben. Wij prijzen uw machtige naam, Heer Jezus Christus, om het werk dat u hebt volbracht. Omdat u de levensvorst in de dood bent gegaan. Omdat u de reine u tot zonde hebt laten maken. Omdat u mijn zonden gedragen hebt. Ik prijs u, Heer, om alles wat u gedaan hebt. Het moest verschrikkelijk voor u zijn geweest. Maar u wilde nog liever dat verschrikkelijk ondergaan dan dat ik verloren zou gaan. U bent de Zoon van God die mij heeft liefgehad. En die zichzelf voor mij heeft overgegeven. Dat mag een ieder van ons zeggen. O God, geef het ons, ieder van ons. Opdat niemand hier vandaan gaat zonder een levende relatie met u, de levende Heer. Geprezen is uw naam. Amen.